Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over FC Groningen.
Maandag 4 april 2022 is het alweer. En we zitten er weer met de Koffiecorner. We gaan eventjes over de FC lullen. Daar komt het eigenlijk op neer. Stefan is er uiteraard. En Koert is er ook weer.
Goedemorgen.
We hadden bijna Paul ook voor vandaag gevraagd. Hè? Paul bevalt heel goed, hè?
Als analist. Hij was zaterdag voor het eerst analist. En ik vond hem ijzersterk. Ja. Goede tactische analyses gaf die. Dus prima wat mij betreft.
We hebben even vergaderd en toch besloten om Koert voor vandaag weer uit te nodigen.
Nee, dat is helemaal niet waar.
Dus ik heb gelukt, zeg maar, vandaag.
Dat is helemaal niet waar.
Happy, ja.
Dat is helemaal niet waar.
Sta op de transferlijst. Ja.
We gaan nog in gesprek over een nieuw contract. Hey, mooi dat je er bent, Koert. Je stond gisteren nog op een foto, hé?
Ja?
Ja, en niet zomaar een foto.
Je hebt hem 2 keer gepost op Facebook. Zo trots.
2 keer zelfs.
Ik ben niet zo handig in dat soort dingen. Ik ben een beetje aan het uitpluizen. Maar dat gaat af en toe wat mis. Maar je hebt hem in ieder geval gezien.
Ah ja, met Arjen Robben en Levchenko. Gaan we het zo nog even over hebben hoe die foto tot stand is gekomen. Ja. Eerst de stellingen. FC Groningen had Meijer veel eerder moeten verlengen.
Nee.
Nee?
Nee.
Oké. Okay.
Nou, nee, ging allemaal zo snel.
Met OG Clean Fuels gaat FC Groningen er juist op vooruit.
Ja.
Ja.
De volgende keer dat Dusan Tadic langskomt, moet de rode loper uit.
Nee.
Dat is wel heel overdreven, maar nee.
Nee? Nou, als het aan hem zelf ligt.
Ja.
Daar zou ik nog wel even over hebben. Eerst de wedstrijd. En zoals je in de stellingen merkte, is er voor de rest nog genoeg te bespreken. Maar die wedstrijd 1-3 thuis tegen Ajax. Strand Larsen na 20 minuten met de 1-0. En daarna knotsgekke slotfase van die eerste helft. Met eerst Klaassen met die gelijkmaker. Toen Tadic met die penalty. En Berghuis die maakte er aan het eind van de wedstrijd nog de 1-3 van. Ja, het begon allemaal, denk ik, volgens plan, hè?
Nou, dat kan je wel
vanuit
zeggen.
Vanuit Buis gezien?
Ja, ik vond de eerste 20 minuten een beetje aftastend eigenlijk. En daarin werden er toch nog wel veel onnodige fouten gemaakt. Hele simpele passes die werden ingeleverd bij Ajaxide. Elan Kouri bijvoorbeeld een aantal keer. Casanvejo een aantal keer. Maar ook Meijer leverde in het begin wel wat paasjes in eigenlijk. Het was niet zo dat Ajax daardoor echt veel kansen creëerde. Helemaal niet, want daar ging ook voldoende verkeerd. Maar toen viel dat doelpunt. En dat doelpunt viel wel uit wat Groningen vooraf eigenlijk ook bedacht had. Hè. Die ballen veroveren en dan rap naar voren. En een beetje gebruik maken van de ruimte die daar dan nog achter lag. Nou, dat was nu ook het geval. Strand Larsen maakt die goal goed af. Fout natuurlijk van Onana, maar doet er niet toe. Maar na dat doelpunt, het was net of er ineens een lading doping in die spelers ging. Want ineens lukte alles. Ineens speelden ze met heel veel zelfvertrouwen. Ineens kwamen die passes wel aan. Duarte bijvoorbeeld, hoe hij een paar keer zichzelf vrij speelde. Spelers van Ajax op verkeerde been zetten. Maar ook met zijn passing. Ja, was echt om te genieten, vond ik. En ik vond het echt een ontzettend hoog niveau wat Groningen voornamelijk in die eerste helft liet zien. Tweede helft werd het wel wat minder. Had natuurlijk ook wel weer met Ajax te maken. Maar ook in die tweede helft kreeg Ajax nou niet echt heel veel kansen. Hè? Er was één keer zo'n soort flipperkast moment voor die goal bij Groningen. Dat je denkt, nou nu kan die vallen. Die viel niet. Aan de andere kant was De Leeuw en was Strand Larsen nog een keertje dichtbij een doelpunt. Dus ja, ik vond het voornamelijk een beetje zuur. En zonde eigenlijk dat het niet lukte om een resultaat te behalen. Want ik vond dat ze het zeker wel verdienden.
Koert, hoe heb jij gekeken? Als we eerst even het begin erbij pakken.
Sorry, nog een keer?
Nou, wat dan? Ja, zal Paul Matthijs even bellen?
Ik ben nog van slag. Ja. Ik sta onder druk.
Ja, jij had net een meeting of zo hè, bij de gemeente. Waar je heel veel moest leren, heel veel informatie, training.
Inderdaad, daar zijn we wat later begonnen. Hè. Dus misschien ben ik nog een aantal dingen aan het verwerken. Nee, maar ik verstond het laatste niet wat je zei.
Nou, hoe jij zeker het begin van de wedstrijd hebt bekeken. Wat vond je ervan?
Nou, niet anders hoor. Het was heel aftastend en hier en daar wat onrustig. Het ging wel heen en weer, maar er zat je zag niet echt concrete lijnen zeg maar, in het spel terugkomen. Waarvan je dacht van, hey, daar zit een bepaalde gedachtegang achter. Maar goed, dat heeft natuurlijk ook met spanning te maken. En de wedstrijd aan zich natuurlijk. Dus dat is op zich niet zo heel erg vreemd. Maar gedurende de eerste helft was het wel eigenlijk maar één ploeg die aanspraak maakte op de winst. En dat was FC Groningen. Ajax kwam er eigenlijk helemaal niet aan te pas. Kan je zeggen, ja, was Ajax dan niet in goede doen? Kan zijn, maar ik geloof er wel in dat Groningen een goed spel liet zien. Veel pressie zetten ook. En ook voetballend gezien. 1-tegen-1 situaties ook goed uitspelde. Eigenlijk normaliter wat Ajax gesproken doet, zeg maar. Mm-hmm. Dat liet FC Groningen eigenlijk aan Ajax zien. Hè. Wat je zegt, Duarte nog een paar keer natuurlijk. Waardoor het publiek ook opleefde. Casemiro die ook een risico in het spel legt. Hè. We hebben het natuurlijk wel vaker over dat. Ja, dat als je veel risico in het spel legt, dat het ook maakt dat je soms ook wedstrijden wat minder kan spelen. Is dat erg? Nou ja, het valt dan ook meer op, weet je wel, als je bal verliest.
Zeker op die positie. Wel wat rustiger worden af en toe, hè?
Ja, maar je ziet ook bij de 1-0 hè, die Groningen maakt, die paas die hij op Abraham geeft, daar zit best wel wat risico in, tussen twee man door. Abraham die zo wegdraait tussen twee man. Ja, zeg in eerste instantie, nou, je mag dat risico willen we niet nemen. Maar ja, je ziet dat er uiteindelijk wel een goal uitkomt. En Groningen heeft toch wel dit seizoen ook wel laten zien, met name door Duarte. Vanuit het middenveld dribbelen, man uitspelen en dribbelen naar die 16 meter. Dat ze daarin toch wel goed gevaarlijk zijn. Nou, dat resulteerde natuurlijk in die verdiende 1-0 voorsprong. En eigenlijk zaten we gewoon te wachten op die 2-0.
Ja.
Want dat zag er totaal niet naar uit dat Ajax überhaupt die eerste helft in ieder geval een doelpunt zou gaan maken.
Ja, de Leeuw was er dichtbij, hè, die voorzet van Dankelui. Klopt. En daarna Abraham nog die door kon stomen.
Ja, precies. En ik had wel een beetje het idee dat dat Groningen op een gegeven moment richting het einde van die eerste helft een beetje aan het terugplooien was. Zo van, hey, laten we die 1-0 voorsprong maar vasthouden tot aan de rust. Hè? Geen gekke gedachte. Maar dat maakte uiteindelijk wel, denk ik, dat Ajax iets meer op de helft van Groningen ging spelen. Waardoor je kansen natuurlijk wat minder worden om uiteindelijk vooruit te gaan spelen.
Maar laten we even die laatste minuten van die eerste helft erbij pakken. Wat gebeurde daar allemaal?
Nou ja, het was een ingooi voor Ajax. En die bal die werd al een beetje onzinnig volgens mij tot ingooi verwerkt door Groningen. Een beetje paniekerig misschien wel. Hè, die ballen maar wegschieten in de hoop dat je de rust haalt. Ja, en wat er dan gebeurt na die ingooi is natuurlijk veel over gezegd. En het is dan wel extra zuur ook voor Groningen. En ook in dit geval voor Buijs. Dat hij juist op dat punt zo met Dankelui aan de slag is geweest de afgelopen week. Beelden heeft laten zien van hoe Tadic in dat soort gevallen opereert. En dat je dan als trainer een speler eigenlijk op die manier optimaal probeert voor te bereiden wat hij kan verwachten in een wedstrijd. Maar dat hij het dan toch niet uitvoert. Ja, ik kan me voorstellen dat dat ontzettend frustrerend is. En dat hij dan daar echt als een klein kind staat te dekken. Ja, is wat mij betreft onbegrijpelijk. En Buijs zei ook al, en dat is natuurlijk altijd zo met dit soort wedstrijden, wil je een resultaat halen, moet iedereen een topniveau halen. En dan moet iedereen bijna wel boven zichzelf uitstijgen. Nou, hoef je in zo'n actie helemaal niet boven jezelf uit te stijgen, hoef je eigenlijk helemaal geen topniveau te halen, maar moet je gewoon doen wat je hebt afgesproken en toepassen wat je hebt geleerd ook de afgelopen week. En als je dat dan gewoon als dat echt niet lukt. Ja, en we hebben het natuurlijk wel vaak gezegd, dan moet je toch gewoon echt gaan afvragen of hij het niveau wel heeft voor Groningen. En ik denk van niet.
Goed, rechtsback.
Ja, wat moet je nog zeggen over zo'n situatie? Ik denk dat het nodige er al over is gezegd, hè, door iedereen. Ja, hij staat daar gewoon verkeerd te dekken. Dat is gewoon een les nummer 1, denk ik, op die positie. Dat je altijd aan de binnenkant moet dekken. Wat de situatie ook is, weet je. Want of het nou een ingooi is, of een situatie dat vanuit het veld ontstaat, vanuit de voetbalsituatie. Binnenkant is altijd heilig, wat dat maar betreft. Ja. Hè? Want vanaf de buitenkant, het is moeilijker voor de aanvallen om langs de buitenkant te gaan dan naar binnen door natuurlijk. Nou ja, goed. De beelden zeggen genoeg, denk ik, hè? Dat hij niet goed staat.
Nou zei Buizen ook al dat hij Dankelui eigenlijk al eerder wilde wisselen.
Ja, volgens mij had hij het al na 20 minuten, na 10 minuten had hij het er volgens mij al met Poldervaart over.
Was het zo? Dat viel me dan inderdaad niet op. Of het zo dramatisch was.
Nee, dat vond ik eigenlijk ook wel meevallen. Maar je ziet wel met Buis en Dankelui, dat zie je eigenlijk al het hele seizoen, dat Dankelui heel veel coaching nodig heeft. Ja. Ik kan me nog die wedstrijd tegen AZ uit herinneren bijvoorbeeld. Dan hoor je Buis op de duur schreeuwen naar Dankelui als Groningen een ingooi heeft. Dat hij anders moet gaan staan, dat hij meer naar binnen moet komen bijvoorbeeld. En dat zijn dan afspraken die ze voor de wedstrijd hebben gemaakt. Dat hij in zo'n situatie op een bepaalde manier moet gaan staan. En als het dan continu niet lukt om eigenlijk je kop erbij te houden. Hè? Want daar gaat het over. Dan ben je er gewoon even weer niet bij met je gedachten.
Nee. Wat Koert net had.
Ja, dat was. Ja. Ik heb wel wat aardige tips voor hem, hoor. Dan.
Het zit dan toch een beetje in de rechtsback zijn, denk ik, hè?
Ja, een beetje afwezig.
Ja, een beetje afwezig.
Want dat heeft wel, het heeft denk ik ook wel niet alleen met zijn voetballende kwaliteiten te maken, hoor, of technisch, tactisch of zo. Maar misschien heeft het ook met bepaalde beleving te maken, met concentratie. Ja. Hè, als je wat vermoeider wordt, hoe is dat in een stadion? Wat heeft hij gedurende de week gedaan of wat doet hij? Ja, het is meer dan alleen zeg maar zo'n moment misschien. Hè? Kijk, en ik weet natuurlijk niet, ik ken hem niet persoonlijk, maar ja, soms met hele kleine tips kan je dat soort dingen wel verhelpen. Ja, dat hoeft niet altijd zo.
Het lukt blijkbaar niet, hè? Want als Buis ook aangeeft met de situatie met dat dekken bijvoorbeeld, hè, dat ze dus bij elkaar zijn gaan zitten deze week. En er wordt natuurlijk altijd met videobeelden gewerkt en dan krijgen die spelers beelden te zien van dit kan je verwachten. En dan hebben ze dus heel erg de nadruk ook gelegd op die rol van Tadić bij een ingooi.
Ja.
Het is natuurlijk een afspraak die sowieso staat, want je weet sowieso in een wedstrijd hoe je moet dekken, maar dan wordt er dus nog eens extra aandacht op gelegd. Dan denk je, nou, dan ben je er met je kop sowieso bij dat soort momenten. Ja, en dat het dan alsnog helemaal verkeerd gaat.
Of misschien wel hè?
Ja,
kan dat?
Misschien heeft dat met een soort van spanning te maken.
Ja, dat er juist te veel.
En dat bedoel ik te zeggen, dat het niet altijd. Hè, want je kan 100 man om zo'n speler heen zetten en specialisten. Maar ja, weet je, misschien op een bepaalde manier de juiste snaar te raken. Waardoor hij juist wel die concentratie behoudt. Of wel dat inzicht behoudt. En daarom zeg ik dan moet je misschien een speler. Of juist die persoon goed voor kennen of leren kennen. Om juist te kunnen ontdekken waar dat nou precies aan ligt. He? Want hij is hier niet zomaar naartoe gekomen.
Nou ja, dat is een aanname.
Het is ook niet zo dat hij niks kan. Maar hij heeft ook wel momenten laten zien dat hij wel, he, als hij lekker in zijn vel
zit. Ja, maar hij was natuurlijk wel de wissel bij Willem II. Hè? Het is niet dat hij daar basisspeler was. En Willem II is in principe natuurlijk een club met een lager niveau dan Groningen. Ook in de tijd dat hij gehaald werd. Ja, dan koop je hem natuurlijk of dan haal je hem met het oog op een bepaalde ontwikkeling. En zo haalt Groningen natuurlijk vaker spelers, zoals Joosten. Maar in dit geval zit het er gewoon niet in. En dan moet je misschien ook maar heel eerlijk zijn en zeggen dat je het misschien verkeerd hebt ingeschat. Dat kan, hè?
Kijk, het is ook weet je wat het ook is? Het is ook wel een positie in het veld wat heel cruciaal kan zijn. Hè? Op het moment dat je net een foutje maakt. Kijk, als aanvallen zijn, als je een slechte wedstrijd speelt. Ja, dan word je een keer gewisseld. Maar er zijn dan bijna nooit echt hele erge consequenties aan verbonden, zeg maar. Vanuit een wedstrijdsituatie. Mm-hmm. Een keeper is idem dito, hè? Ja, als die een foutje maakt, ja, dan is het ook gebeurd. Dus in de laatste linie ben je vaak gebaat bij spelers die gewoon in eerste instantie heel degelijk zijn. Hè?
En wat bijvoorbeeld nog wel zou kunnen meespelen, maar dat weet ik niet zeker. Hè? Je hoort Buis natuurlijk continu Dankelui coachen. Die is daar continu mee bezig.
Maar die staat ook aan die kant natuurlijk.
Maar volgens mij vertelde jij een keer een voorbeeld van een PSV-speler die dan juist zorgde dat hij.
Ja. Numan, die had geen zin om. Klopt. Hoe zat het ook alweer? Ze speelde toen met Ronaldo of Romario. Een van die twee. Die was natuurlijk zo lui als wat. Maar, ja, en die konden geen Nederlands. En dan moest Numan, moest al als aanvoerder van PSV, moest altijd die driftige dikke advocaat, die had dan allemaal opdrachten en commentaar op Ronaldo. En dan moest Numan dat steeds maar weer doorgeven. Ja. Dus Numan, advocaat was eigenlijk de hele tijd boos op Numan.
Ja. Ja.
En Numan was er zo klaar mee. Toen gingen ze steeds een tijd lang gingen ze dan de tos maar verliezen. Zodat hij dan aan de andere kant zou staan van het veld. En dan had Ronaldo toch al wel een hat-trick voor rust gemaakt. En dan de tweede helft was de advocaat gewoon rustig. Dat, ja.
Maar het kan natuurlijk wel voor een speler af en toe ook beklemmend werken. Als een coach continu aan het schreeuwen is.
Dat denk ik ook. Kijk, een Soeslof die maakt er geen reden uit, denk ik. Nee. Bijvoorbeeld, maar ja.
Ja, de ene speler is er gevoeliger voor dan de ander. Dat is
ja, wel. En ik vraag me dan ook af of het slim was van Buijs. Hij is natuurlijk altijd heel open en heel eerlijk. En dat is ook iets wat we met z'n allen natuurlijk heel erg waarderen. Of je dan na afloop nog eens hem eigenlijk zo'n trap na moet geven.
Ik heb het niet direct gehoord.
Nou ja, maar dat hij dus na de wedstrijd ook weer zei van
kijk nog meer voetbalwedstrijden.
Ja, maar ja, hij zei na de wedstrijd van dat hij hem al veel eerder had willen wissen eigenlijk. Ja. Maar dan denk ik ook, nou, doe dat dan ook gewoon.
Ja, dat viel mij ook niet zo op, dat hij zo dramatisch speelde. Er waren eigenlijk twee momenten waarin het wel bepalend was natuurlijk. Dus die wissel kwam niet als verrassing, dat niet. Maar daarvoor,
Maar in de filosofie van Buijs, van Flederis, Troepé nu halen, want die mag weg bij Twente. Reserve, rechtsback, jong.
Geen idee. Maar in ieder geval geeft dit wel aan hoe slecht het gesteld is. In ieder geval op die rechtsbackpositie, want ik vroeg ook aan Buijs van waarom heb je dat dan niet gedaan? Wacht je dan toch tot de rust om hem ook niet zo erg voor de bus te gooien? Hmm. Hij zegt maar dan is de enige optie nog Casanweo op die rechterkant, waardoor het middenveld weer verzwakt wordt. En
Bogarde, ik weet niet waar die of die.
In optiek van Buijs is in principe alleen Casanweo een serieuze optie om daar te spelen. Dat bleek natuurlijk in de tweede helft ook wel. Maar
of Hankouri als ze met vijf.
Dat zou ook nog kunnen. Die vond ik trouwens heel matig, Hankouri.
Ja?
Nou.
Ja, maar dat is dus. Nee, ja, eens. Maar dat is precies wat Koert zegt. Ja. Is het net even anders als je voorin staat, hè?
Nou ja. Zeggen we er ook van dat het niet goed is.
Ja.
Ja, hij heeft dan geen cruciale fout gemaakt. Dat klopt. Maar dat kwam aanvallend gezien. Ja, er komt bijna niks uit. Nee. Ik vond dat hij heel vaak terugspeelde. En dat hij dan toch in een situatie stond dat je van een rechtsbuiten toch wel misschien eens een actie mag verwachten. In ieder geval eens proberen om er langs te komen. En ik vind dat hij veel te vaak met de rug richting de goal van de tegenstander staat. In plaats van met gezicht naar voren als hij de bal.
Eén keer een goed moment, volgens mij. Ik weet niet eens meer wat
dat was
precies,
in de tweede helft. Toen kwam inderdaad die voorzet van hem. Dat deed hij goed, absoluut. Maar
dan speelt hij min of meer als een soort van verkapte rechtsback, zeg maar.
Ja.
Het is dan geen verdediger, maar het is ook niet echt aanvallen.
Nee, terwijl die nu natuurlijk wel als een soort als aanvaller gewoon op papier stond. Ja. En dan mag je daar ook wel, qua spelopvatting vind ik af en toe iets meer van verwachten.
We kwamen hier op de hele rechtsbackpositie door de vraag, wat gebeurde er nou in die laatste minuten? Nou, de 1-1 hebben we dan nu behandeld. Ja, toen de 1-2, want het was nog steeds geen rust.
Nee.
Nou ja, het was wel rust eigenlijk.
Hij had wel gefloten,
Nijhuis.
Ja. Floot trouwens, geweldige wedstrijd.
Bijzondere situatie was het.
Ja, ik vond hem niet.
Ik vond hem goed, liep lekker doorspelen.
Met dat moment weer, dat vlak voor rust. En dan dat heel hooghartige wegwuiven van al die Ajaxiden. En dan dus toch dus toch maar naar dat scherm moeten lopen. Ja, ik vond het was weer lachwekkend. Buijs werd ook helemaal gek.
Ja, maar ik vind het dan wel mooi aan Nijhuis. Want het is natuurlijk logisch dat je in zo'n situatie er alles aan probeert te doen om dat moment te voorkomen. En Buijs ging natuurlijk op zijn Buijsiaans weer helemaal los. Nou, juist daar dan gewoon rustig staat, het even aanhoort, gesprekje en loopt erbij weg. In plaats van direct weer met gele kaarten te strooien, is dit toch wel veel prettiger.
Ja, maar dan weet hij ook dat hij langer in beeld is, hè? Nou juist, als hij even luistert en even. Ja. Dat vindt hij ook mooi.
Ja, nou, dat vind jij ook mooi.
Nou, valt mee.
Goud toch op je presentatie.
Maar geen camera.
Nee, maar hij presenteert tegenwoordig alles, Jobbert in Noord. Hij vindt het prachtig.
Jongens, het kan dus, want Buijs die gaf ook toe dat hij niet helemaal op de hoogte was. Ik dacht het namelijk ook van, maar hij heeft toch afgefloten, dus dan is het klaar. Ja, sorry dat hij dan die penalty verkeerd heeft beoordeeld. Maar ja, het is rust. Maar kennelijk kan er dus toch dan nog ingegrepen worden.
Dat klopt gewoon niet wat je zegt.
Nee, precies. Dus, maar Buijs ging er ook een beetje vanuit van, nou, rust, klaar, ja, ja, ja. Sorry. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn.
Nee, maar ja, zo zijn er altijd natuurlijk wel een paar regeltjes die dan niet iedereen weet. Ik wist het ook niet, maar nou ja, daar is de scheidsrechter voor, hè.
En vond je het dan ook terecht? Want tegenwoordig, het is allemaal weer heel raar met dat hands.
Maar dit
ene keer wel en de andere keer niet.
Ik denk niet dat je het hier over een twijfel gaat.
Nee, vond ik ook niet. Maar ik heb ook weer situaties gezien dat het eigenlijk een beetje vergelijkbaar is. En dan wordt weer gezegd, ja, het was aangeschoten, weet je.
Welke dan?
Ja, dat weet ik nu niet uit mijn hoofd. Maar wel van de afgelopen weken.
Ja, als je handen langs je lichaam hebt, maar dit is het.
Ja, dit was gewoon volleybal.
Ja, dit was... Ja.
Dat vind jij wel mooi.
Dat vind ik veel leuker dan voetbal, ja.
Maar je zag toch ook bij Sparta Heerenveen. Heeft hij, en daar zijn ze dan minuten naar aan het kijken. Oh ja, maar dan, die jongen heeft zijn hand echt helemaal uitgestrekt. Ja. Daar komt dan die bal op. Ja, hoe duidelijk wil je het hebben?
Ja.
Dus ja, toen ik dit zag. Duidelijk.
Maar ja,
jammer.
Toch gek, hè? Dat je binnen tijdsbestek van 5 minuten ineens dat de rollen zijn omgedraaid.
Nou, ik zei nog toevallig op de radio tijdens het liveverslag van... gingen op die hoofdtribune waar ik zit natuurlijk allemaal mensen alweer naar voren. Ik moest of naar binnen. Dus ik moest op duur gaan staan om het nog te kunnen zien. Ik zei ook van, blijf nou zitten, joh. Je weet nooit wat er nog gebeurt in die slotfase.
Nou ja, dat heb je een beetje op alles afgeroepen. Dus.
Ja, ja. Maar ja, dan zie je toch. Mensen denken, nou, als snel bij die bar zijn, dan heb ik mooi snel bier. Ja, je kan toch dan maar beter even blijven zitten.
Er was één die het allereerste bier had. Dat was Tadic.
Ja, ja.
Ja, hij ging natuurlijk... Ja, je moet nooit met bier gooien, dat
nee.
Punt. Maar was hij nou niet ook... Want hij had zo'n hele klaagzang, hè, na de wedstrijd.
Ja.
Maar
ja,
een beetje kip en ei verhaal volgens mij. Want ja, zelf liet hij zich ook niet onbetuigen natuurlijk... bij het vieren van die goal.
Wat ik me afvraag, wat was nou de reden dat hij... in eerste instantie werd uitgefloten?
Nou, dat ligt denk ik al wel een beetje... Ja, dat is al wel een beetje aan de hand sinds hij naar Twente ging. En waar dan toch wel wat frustratie ook zit bij Groningen supporters in zijn tijd als voetballer van Groningen hier. En hij scoorde, dan liep hij dat logo te kussen en te doen. En FC Groningen, hola die.
Ja, wat iedereen doet.
Nou, dat is niet waar. Niet iedereen doet dat. Nee, het gebeurt vaker. Zeker. Ja. Nou, dan gaat hij naar Twente, dan scoort hij 1 keer... en dan loopt hij dat logo te kussen. Ja, dan voelen die supporters hier zich een beetje verneukt. Denk van ja, lekker dan.
En ook nog Twente, hè?
En dan ook nog Twente. Ja. Nou ja, daar ontstaat dan al wat irritatie. Dan wordt hij op duur speler van Ajax. En,
ligt ook niet lekker.
Ligt ook dan niet heel lekker, maar wel wat anders. En nou ja, hij heeft zich in wedstrijden tegen Groningen... hij heeft volgens mij inderdaad nooit echt gejuicht... Maar dan wel een zwalbertje hier.
Ja, 2 jaar geleden, weet ik nog, begon hij te klagen over dat hij zo hard werd aangepakt door spelers van Groningen. Precies. Of was het 1 jaar geleden?
Nee, hij was 2 of 3 jaar geleden.
Was ook al zo'n klaagzang. Nou, en natuurlijk dat theater van de afgelopen... Ik denk echt dat ook echt heeft meegeteld.
Heeft ook wel een beetje meegespeeld in de beeldvorming. Maar ja persoonlijk... ik vind Tadić nog steeds een geweldige voetballer. En ik vind het nog steeds mooi dat hij hier ook gespeeld heeft. Groningen heeft dik aan hem verdiend.
Ja.
En ik vraag me dan af of dat uitfluiten nou echt nodig is. Ik zou het zelf niet doen. Aan de andere kant, hoort
het. Ja, heeft het effect. Ik denk alleen averechts. Toch uiteindelijk?
Ja, je hebt er niks aan.
Want ja, vervolgens winnen die gasten.
Ja, en dat hij dan zo'n vingertje voor de mond doet, ja, is dan ook niet handig. Maar aan de andere kant, als je de hele tijd wordt uitgefloten,
emotie.
Snap ik ook wel dat je denkt, ja, nou ja, hè? Ja.
Ja, hij is een emotioneel persoon. Dat weet je. Ik bedoel, en dan krijg je dat, hè, denk ik, ook wel wat sneller.
Het is gewoon een youngback. Daar komt het op neer.
Oké. Okay.
Punt. Tot zover de objectieve verslaggeving. tweede helft. Ja, daar hebben we ook al een beetje doorgenomen. En dat Berghuis dan op het allerlaatste nog scoort.
Voor statistieken.
Had jij wel het idee, Koert, van nou, Groningen kan dit nog wel omdraaien? Of de klap is gewoon te hard geweest vlak voor rust, de mentale klap?
Nou, het is wel een behoorlijke tik, denk ik. Dat je vanuit overwinningsmodus dan ineens, wat ik al zeg, in een heel kort tijdsbestek dan zo 2-1 achter staat. Ja, en dan weet je dat je tegen Ajax is het natuurlijk niet makkelijk om zo'n achterstand om te buigen. Alhoewel ik wel het gevoel had van nou, weet je, het zal ook nog wel eens 2-2 kunnen worden, weet je. Dan, dan mag je nog niet klagen, denk ik. Maar ja, goed, gezien de tweede helft zat het er ook weer niet echt meer in, zeg maar. De wedstrijd was niet totaal doodgebloed, maar
Je wacht een beetje op zo'n moment, hè? Ja. Dat er ineens peper in de reet kwam, weet je wel. Ja. En dat kan dan, dat zei Paul Matthijs ook bij ons, of er moet even een felle tackle zijn, of een goede actie, of iets in ieder geval waardoor wat op het veld gebeurt, echt massaal zeg maar overslaat op het publiek.
Ja.
En dat je dan ineens iets, dat er iets kan ontstaan.
Ja, maar ik denk dat het bij het publiek ook een beetje leefde. Zo van, oef, weet je wel. Ja, zo, ja. Wat gebeurt er hier?
Iedereen was een beetje flabbergasted.
Ja, precies.
Want gewoon speelde geweldig.
Ja.
En speelt eigenlijk die hele eerste helft geweldig. Ja. 45 minuten. En dan toch ga je zo die kleedkamer in. Dat,
ja, precies.
Dat was heel bijzonder.
Kijk, het is natuurlijk wel, alhoewel de laatste tweede edities heeft Groningen natuurlijk wel gewonnen. Maar goed, je calculeert ergens ook wel in gedurende het seizoen of tijdens of voor het seizoen al Ajax twee keer winnen. Dat, dat gebeurt natuurlijk niet snel, maar het is wel zuur en jammer dat je het op deze manier dat het verloopt.
Ja, en toch denk ik dat je liever op deze manier verliest. Dat je zelf echt mooi en goed verzorgd voetbal hebt laten zien. Dat je kansen hebt gecreëerd, maar uiteindelijk dan wel aan het kortste eind trekt.
Ja.
Dan dat je alleen maar de kont in de krib gooit, de bus parkeert, ballen wegschiet en maar hoopt dat het uiteindelijk meevalt. En dat je een keer via een gelukkige counter misschien eruit kan komen.
Ja, ja. Dit was bijvoorbeeld een hele andere wedstrijd dan tegen Feyenoord thuis.
Ja, toen had je niks te vertellen.
Ja,
en dan gaat iedereen toch, ondanks dat je gelijk speelt,
per definitie Feyenoord niet beter is dan Ajax.
Nee,
maar
nee,
je zag gewoon, gewoon lekker open spel en lekker vrij en lekker gedurfd ook vooral.
En ik vond ook de rol van Strand Lars een stuk beter dan bijvoorbeeld aan het begin van dit seizoen of vorig seizoen. Ik heb dat hij sterker is geworden, zelfverzekerder. Als je lange ballen speelt, houdt hij hem veel vaker vast. Hij was hem eerst eigenlijk altijd alleen maar kwijt.
Ja.
En daar is hij zo in gegroeid.
Ja,
dat
klopt.
Hoewel
hij niet opvallend was deze wedstrijd, vond ik.
Nee,
ik vond een Duarte, dat was gewoon was hartstikke goed. Meijer ook hartstikke goed.
Ja,
niet staan nadelen van de andere spelers. Maar ik vond Tewierik valt eigenlijk nooit echt op, hè, qua namen. Halle helemaal niet gezien.
Nee.
Dus dat waren voor mij wel de meest opvallende
Hij vond het
spelers.
Zelf zijn beste wedstrijd sinds hij weer bij Groningen speelt, zeg maar, na Derby County.
Tewierik?
Ja.
Ja.
Nou.
Ja.
Ook wel mee eens. Wel jammer natuurlijk dat Soeslof er niet bij was. Ik sprak hem nog heel even in de catacombe. Vroeg even hoe het was. Hij zei, not good. Hamstring.
Weet je wat dat betekent?
Hamstring.
Okay.
Ja.
Of not good.
Maar dat gaat nog net, hoor.
Ja, nee, precies.
Maar ja, dat is dus wel even de vraag, hè, hoe dat gaat. Dat,
ja.
Dat,
ja, dat zijn geen fijne blessures.
Nee, dus dat kan echt nog wel eventjes duren, ben ik bang.
Nou, ik ben wel blij dat ze dat ook kunnen opvangen.
Ja.
Weet je, dat je niet zoals in de eerste helft, competitiehelft, heel erg afhankelijk bent van bijna één speler of twee spelers.
Nou ja, het is, als je het even de tegenstander bekeek, die twee Zuid-Amerikanen, die natuurlijk heel belangrijk zijn daar, die deden opeens niet mee. Het niveau ging wel echt omlaag gewoon, hè? Voor een topploeg die miljoenen heeft geïnvesteerd.
Ja.
Ja, was het verschil best groot. En nu met Soeslof, die als een van de beste wordt gezien, volgens mij terecht. Ja, ging het niveau inderdaad niet super omlaag of zo.
Nee, klopt.
Er werd ook flink gewisseld weer. Weet je nog, even een quizje. Er werd weer 5 spelers gewisseld. Weet je het allemaal nog? Ja, ik word er helemaal gek van.
Nou, dan eerst is natuurlijk Dankelui voor Bogarde.
Ja.
De Leeuw, Strand Larsen voor Postema en Ngonge.
Lankori.
Ankouri en dan Matuta.
Mm-hmm.
En de laatste die er... Van Kaam kwam er nog in. En die kwam erin voor...
Ja.
Die kwam er in de slotfase in van Kaam. Voor wie was dat nou weer?
Boskabouter.
Hm?
Voor de Boskabouter.
Oh, voor Abraham natuurlijk, ja.
Paulus.
Ja.
Niet omdat hij klein is. Ja. Mm. Maar ja, is het... Ja, weet je, dus, want er waren een paar niet helemaal fit meer. Als tv-kijker kun je het ook niet altijd even goed volgen, hoor.
Strand Larsen, die kon niet verder.
Nee.
Dus was een logische wissel. Anders was hij wel blijven staan, denk ik.
Dankelui natuurlijk tactisch.
Dankelui tactisch.
Ja, nee, ja, dat is tactisch of niet, ja.
De Leeuw was denk ik ook gewoon moe gestreden.
Ja, oké. Okay. Ja.
Dat zijn ook de standaard wissels, toch?
Ja, precies.
Ja, maar dan heb je Postema en een Gonge voorin. Dat is dan wel...
En ik snap als jij in die slotfase misschien een beetje meer de beuk erin wil gooien... Dat je Abraham dan maar even eruit haalt.
Ja, en Van Kaam erin. Dus ook geen... Want die kwam er ook nog in.
Klopt.
Voor Abraham, maar ja.
Ja,
waar kan die anders uit putten dan? Ik bedoel, dit was...
Ja, nou ja, op een gegeven moment is het ook op. Dat klopt.
Ja,
maar is, er ook, is de wedstrijd ook een beetje doodgewisseld?
Nou,
of kun je dat niet zeggen?
Ah, nee.
Okay. Wat ook bij Ajax trouwens... ik weet niet of ze zijn 5 keer hebben gewisseld... maar werd er ook flink gewisseld.
Ja, ook 5 keer.
Nou, ja. Prima, ja, oké. Okay. Toch, qua resultaat? Meer kun je er ook weer niet van zeggen.
Qua resultaat, jammer. Qua voetbal, zeer bemoedigend.
Stefan heeft gesproken.
Zo is het.
Situatie Meijer.
Ja.
Is het klaar? Nu?
Nee, het is nog niet klaar.
Oké. Okay.
Maar die kant gaat het wel op.
Ja.
Want het is natuurlijk... ik vind het zo zonde eigenlijk, hè, allereerst. En ik vind die instelling oprecht ook heel erg jammer. Van hem. Hij heeft 18 wedstrijden hier in het eerste elftal gespeeld. En zijn argumentatie is dat hij eigenlijk al vanaf de jeugd, als hij dan weer in een nieuw elftal komt, continu heel snel weet aan te haken, dat niveau weet op te pakken. Dan het jaar erop eigenlijk hetzelfde doet. En dat hij dat nu al doet tot aan het eerste elftal van FC Groningen. Dat hij hier ook kwam, dat hij zich heel snel aan het niveau wist. Dat hij heel snel wist aan te haken aan het huidige niveau van het elftal. Heel veel stappen wist te maken. En hij is ervan overtuigd dat hij dat dus ook bij een team kan gaan doen. Die gewoon een stuk beter is nog dan FC Groningen. In dit geval Club Brugge.
Ja. Nou.
En die redenatie van hem, die klopt natuurlijk tot zover. Want als je ziet hoe hij het dit seizoen doet. En ook hoe hij het tegen Ajax weer deed. Ja, is dat gewoon heel goed. Je ziet ook absoluut dat het een hele talentvolle speler is. Maar je ziet ook dat hij af en toe echt nog wel moeite heeft. Zoals 2 weken geleden tegen FC Utrecht vond ik hem niet heel sterk spelen. Was een van zijn mindere wedstrijden. En ik denk dat hij hier toch nog wel heel wat te leren heeft. En nou ja, dat je misschien wel meer ervaring op kan doen en meer kan gaan leren als je bij FC Groningen wekelijks in de basis staat. Want dat is natuurlijk bij zo'n Club Brugge, team wat Champions League speelt straks, nog maar gewoon de vraag.
Ja, goed.
Ja, dat wordt heel vaak zo geschetst, hè? Zoals jij zegt. Dat jonge spelers, als daar belangstelling voor is, dat het beter is dat ze dan nog iets langer bij hun club blijven spelen. Ik denk ook dat het voor de meeste spelers geldt. Voor een aantal natuurlijk niet. Maar goed, dat is altijd een beetje moeilijk om de afweging te maken. Ja. Hè? Is het dan voor mij van toepassing of niet? Of welke competitie kom je terecht? Wat zijn je kansen daar? Welke trainer zit daar? Kijk, ik denk wel, hij oogt wel als een hele stabiele jongen, zeg maar. Ja, zoals hij is als persoonlijkheid.
Het is ook een weloverwogen beslissing.
En zoals hij zo voetbalt hij eigenlijk ook. En natuurlijk is hij nog jong en heeft hij nog niet heel veel wedstrijden op niveau in de benen. Toch zie ik hem wel, hè? Want het gaat om Brugge natuurlijk. Het is niet een Franse competitie of Engelse of Duitse. Hè? Dus wat dat betreft is zo'n... Als je dan al een overstap maakt, is het denk ik wel een best goede competitie om naartoe te gaan. Al helemaal naar zo'n club. Het enige is, er worden natuurlijk veel meer eisen aan je gesteld. Hè? Als je hier een keer een wedstrijdje minder speelt. Je komt uit je eigen jeugd en hey, je hebt wel iets meer krediet. En ja, ze zien je hier denk ik dan ook in zijn positie als een goede investering voor de toekomst. Dus zo'n jongen haal je er niet zomaar uit als je weet van hey, wat is het perspectief voor de toekomst? Wat zouden we aan hem kunnen verdienen? En dat geldt voor zo'n club natuurlijk, is dat anders. Hè? Ja. Ander publiek, andere sfeer, andere cultuur ook vooral. En ja.
Binnen België denk ik dat daar de insteek is dat je eigenlijk bijna alles moet winnen. Dat is sowieso al een hele omslag natuurlijk.
Een hele andere mindset.
Ja. Ja.
Ja, dus ja. Ja, het is een keuze natuurlijk. Ja. Tuurlijk is het ook een kans om je financieel natuurlijk te verbeteren.
Nou, kijk, dat is natuurlijk ook wel een groot verschil. Ja. Hè? Want hij zit hier nu op, nou echt, hij verdient bij Groningen op dit moment bijna niks.
En wat is bijna niks?
Nou, dan heb je het minder dan 1500 euro zit hij op.
Jeugdcontract.
Nou, dit per is dag. Wel zijn, nee, gewoon per maand. maar dit is wel zijn eerste echte contract. Hè? Dat is volgens mij afgelopen zomer ingegaan. Waarop Groningen natuurlijk ook nadat ze zagen hoe goed het ging, heel snel met hem om tafel wilde. Om dat contract op te waarderen en te verlengen. En dat op te waarderen ook als bonusje eigenlijk voor zijn goede prestaties. Hè? Want toen hij dit contract tekende, had hij 1 eredivisiewedstrijd gespeeld. Dat was vorig seizoen de laatste reguliere wedstrijd tegen PEC Zwolle. Stond hij ineens in de basis.
Oh ja.
En toen dachten al zijn medespelers nog van nou, dit weet ik niet. Ja, want het was niet zo dat toen iedereen zoiets had van wauw, wat is hij goed. Nee, helemaal niet.
En heeft hij daarna ook een tijd niet meer gespeeld, toch?
Klopt, maar toen heeft hij pech gehad met blessures. Hoor, waardoor hij volgens mij een gedeelte van de voorbereiding heeft gemist. En daardoor ook weer later ging aanhaken bij de groep. Dus daar had hij ook wel wat pech mee. Heeft hij in de jeugd ook wel wat pech mee gehad. Maar ja, sinds hij weer in de basis echt staat, de laatste tijd, doet hij het gewoon heel goed. Ja, maar ik weet ook nog bijvoorbeeld de wedstrijd hier in Euroborg tegen Heerenveen, die uiteindelijk in 1-1 eindigde. Mm-hmm. Ja, waarin hij ook in de eerste helft compleet door het ijs zakte. En ook bij de rust werd gewisseld. En dat soort dingen zijn heel normaal natuurlijk, hè, als je een jeugdspeler bent.
Ja.
Aan de andere kant wilde Groningen dus zijn contract dusdanig opwaarderen en verlengen. Hè, dat hij hier zo rond ton ging verdienen per jaar. Dus dat is een flinke verhoging natuurlijk van wat hij had. En ook, denk ik, een mooie verhoging op die leeftijd. Als je nog maar zo weinig hebt gespeeld. Ook een verhoging waar redelijk wat vertrouwen uitspreekt van FC Groningen. Wilden ze zijn contract tot 2026 verlengen. Dat was de maximale duur. En komende zomer hadden ze dan nog wellicht tot 2027 kunnen verlengen. Maar ja, dat was sowieso al geen optie voor Meijer en zijn management. Kwamen ze er uiteindelijk overuit van, nou, tot 2025 dan, waarop die manager van hem heeft gezegd van, dit is het aanbod, tot 2025, take it or leave it. Terwijl Groningen nog in het hoofd zat, nou, we willen eigenlijk tot 2026. Maar toen heeft de Deris direct gezegd, doen we, geen probleem. Waarop die zaakwaarnemer ineens weer zei van, oh ja, nee, dan moet ik toch nog even weer met Bjorn overleggen. Dus zat er daar ineens weer een kink in de kabel. Nou, toen kwam er ook wat interesse natuurlijk van andere clubs op gang. Ja, waarop zij weer hebben gezegd, we willen wachten. En dat is nu gebeurd. En dit bod is, die interesse van Brugge is nu enkele weken toch wel vrij serieus. Met een flink bod.
5 miljoen lees ik hier.
Ja, ik durf niet helemaal Telegraaf. Die bedragen te zeggen. Maar die kant zal het opgaan. Groningen heeft nu in ieder geval een x-bedrag genoemd. Ook tegen Meijer en zijn zaakwaarnemer. En als dat bod op tafel komt, ja, dan valt er te praten. En dan gaan ze in onderhandeling. En dan zal de vraag zijn of het deze zomer gaat gebeuren. Of volgende zomer. Groningen heeft wat dat betreft natuurlijk nog wel wat speling. Vladeren zegt ook, het is niet dat we nu met een mes op de keel worden gezet. Wil ook benadrukken dat die onderhandelingen en die gesprekken in hele goede harmonie en sfeer plaatsvinden. Dat hij ook begrip heeft voor het standpunt van Meijer. Wel dat hij het jammer vindt, maar nou ja, dat ook gewoon in deze business gebruikelijk is. Dus wat dat betreft spreken ze allemaal met veel respect over elkaar. Dat is ook wel eens anders geweest natuurlijk. Zoals we met Balken zagen wat helemaal misging. Ik heb niet het idee dat Groningen hier nou echt heel veel in te verwijten valt. Maar het is wel jammer.
Ja.
Nou ja, goed, we praten hier natuurlijk ook over andere cijfers, denk ik. Als je met Brugge onderhandelt, is het toch anders dan met Balk, denk ik. Utrecht.
Nee, zeker. En ik denk dat die bij Brugge, wat zou je daar kunnen verdienen. 4-5 ton per jaar. Dat is natuurlijk een...
Serieus? Ik
denk wel dat het die kant
op gaat. Ja, nee, jij en ik wel. Maar ook Meijer ook al, direct.
Ja, dat denk ik wel. Ja, wie zou dat voor jou betalen dan?
Dat weet ik toch veel.
Misschien de vrouw dat je daar naartoe gaat.
Ja, zonde.
Kijk, ik snap ook wel als je bijvoorbeeld kijkt naar een Daniel van Kaam bijvoorbeeld. Hè, die speelde op de duur ook echt... Nou, ja. Sterren van de hemel gaat me te ver, maar was een hele degelijke speler bij Groningen op het middenveld. Speelde zijn wedstrijden bij Jong Oranje, was een onbetwiste basisspeler. Zijn contract werd toen ook verlengd. En ik denk dat zijn idee ook was, nog een jaar lekker in de basis spelen bij FC Groningen. Daar hadden toen natuurlijk ook alle schijn van dat dat ging gebeuren. En dan een mooie stap maken. Ja, kijk waar de jongen nu staat. Hè. Ja. Dat zijn ook dingen die kunnen gebeuren in het voetbal. En waar je ook als Bjorn Meijer zijnde misschien ook wel aan denkt. Dat je ook je kans wil pakken als die kans zich ineens voordoet.
Ik vind het inderdaad wel, ik weet nog, een paar weekjes geleden was dat nog maar, dat hij als een kleine jongen gewoon stond te stralen daar buiten bij de Kuip, vlak voordat ze de bus weer instapte. En dat hij helemaal, hij was helemaal onder de indruk van wat er allemaal die avond en dat publiek en de druk van een tegenstander die er dan opeens op je afkomt. En hij was nog helemaal een beetje in de wolken van wat er allemaal was gebeurd. En dan, en dan toch een paar weken later sta je hier dan, zeg maar. Dat is wel bijzonder, hè? En hoe snel het kan gaan in het voetbal.
Ja, absoluut. Maar ja, ik vind het oprecht, en dat meen ik, en dat zeggen we natuurlijk wel vaker over jeugdspelers, dat je ook wel je club misschien een beetje iets verplicht bent. Hè, dat je hier je hele jeugdopleiding hebt doorlopen. Dat de club jou ook de kans heeft gegeven. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook wel veel zelf gedaan. Hè. Hij heeft er zelf altijd alles volgens mij voor gelaten. Altijd vol op het voetbal geconcentreerd. Dus het werkt natuurlijk wel twee kanten op. Maar ik zou het in dit soort gevallen, als een jongen 18 wedstrijden heeft gespeeld, toch wel gewoon de normaalste zaak van de wereld vinden. Als je dan gewoon je contract verlengt. En dan kan je met z'n allen natuurlijk afspreken, hè, dat je daar wel wat voorwaarden aan verbindt. Maar ja, dat lijkt nu dus niet te gebeuren. Als Groningen trouwens echt de poot stijf houdt, hè, want dat is natuurlijk ook nog wel een optie, dat hij...
Nog 2 jaar dan? Nu?
Nou, nog in ieder geval 1 jaar. Dus dat hij... Koert.
Er wordt gebeld.
Ja, in principe is het opnemen.
Ja, dan moet je ook opnemen op luidspreker.
Oh, ik heb hem al opgehangen.
Heel mooi. Maar moet je voorstellen dat ze bij Groningen nu de poot stijf houden? Ja. Ik kan het me bijna niet voorstellen, want dan gaan die bedragen natuurlijk naar beneden. Dan heb je een ontevreden speler. Dat moet je ook niet hebben. Maar dan verdient hij de rest van dit seizoen dus, hè, dat bedrag ongeveer wat ik net zei. Dan gaan ze komende zomer onderhandelen met Brugge of andere clubs. Nou, stel je nou voor dat ze er echt niet uitkomen. Dan kan hij natuurlijk gewoon nog 1 jaar bij FC Groningen voetballen. En dan ga je die zomer daarop echt serieus met clubs praten. Omdat je hem dan echt moet verkopen. Maar dat betekent wel dat hij volgend seizoen nog een heel jaar heel weinig centjes verdient. En dan kan ik me ook voorstellen dat je als speler op de duur in een situatie komt dat je zegt van ma, misschien wil ik nu toch wel eens eventjes in gesprek. Want dan wordt dat contract alsnog flink opgewaardeerd. En dat is natuurlijk ook wel prettig.
Ja, weet je, dit is een hele aantrekkelijke situatie voor beide partijen.
Ja.
Voor zowel Bjorn als voor de club. Dus ja, in het allerbeste, wat is het beste geval? Maar ik bedoel, als hij nu wordt verkocht, ja, en je houdt er een paar miljoen aan over. Ik bedoel, dat is ook... Dat is denk ik ook het doel van je jeugdopleiding, toch? Dat je spelers die doorbreken. Je noemde net al Van Kaam en Postema. Ja, maar die zijn niet verkocht.
5 miljoen, hè? Als het een beetje klopt, zo'n bedrag.
Dat is toch heel mooi. Ik bedoel, als je daar wat mooie centjes aan overhoudt. Ja, nou ja, goed. Hij loopt niet gratis de deur uit.
Absoluut
wat dat
niet.
Betreft. Nee. Ja.
En hij stelt zich ook keurig op.
Nee, dat doet Buijs, hè?
Ja, prima. Hij is netjes. Zeg gewoon heel eerlijk hoe hij over deze situatie denkt.
Ja. Het is geen Twente of Ajax waar hij naartoe gaat.
Precies.
Dus hij krijgt geen bier naar zijn hoofd als hij hier dan...
Nee, wat dat betreft is het een hele nette, keurige gozer.
Dan... Hoofdsponsor. OG Clean Fuels. Ja, we wisten het allemaal al natuurlijk, maar dat is nu allemaal rond.
Ja.
Alle voorwaarden zijn nu ook min of meer bekend. Ja, best wel een goede deal gewoon, toch?
Ja, ik denk dat ze dit prima hebben gedaan inderdaad met deze partij. Ook voor 3 jaar continu een stijging in sponsorbedrag. Hopen dat ze niet failliet gaan natuurlijk, want dan zit je weer in dezelfde situatie. Maar nee, prima. En er was ook redelijk wat aanbod van hoofdsponsoren. En dat heeft met name met die gokmarkt te maken.
Oh,
want
ja,
die is nu natuurlijk opengegeven. Dus dat betekent dat al die gokpartijen ook heel graag zich willen profileren. En die doen dat natuurlijk graag met sportsponsoring. Dus ja, er werd direct vanuit bijna elk gokbedrijf werd er gebeld naar Groningen dat ze graag hoofdsponsor wilden worden.
Maar dan hebben we het over de Unibet.
Unibet en dat soort dingen. Volgens mij gaat Unibet komende week gigantische deal met Ajax sluiten. Maar dat zijn partijen.
Dat weet hij gewoon, hè?
Ja.
Dat zijn partijen die ook bij Groningen hebben aangeklopt. En er was een partij, en nou ben ik de naam even kwijt. 24Bet of nou ja, iets in ieder geval weer met zo'n nieuwe gokpartij. Ja, die hadden een flink bedrag over. Volgens mij voor een 2-jarig deal wilden ze 2,5 miljoen euro betalen. Dus wel echt meer dan wat deze partij doet. En dan mocht Groningen zelfs nog het tweede contractjaar zelf bepalen wat ze op de borst wilden zetten. Was een bijzondere deal. Maar ook volgens mij vanwege de het blijft een bijzondere partij, hè, die gokpartijen. En je moet je ook afvragen of je als club daar zo dusdanig mee wil identificeren dat je ze hoofdsponsor maakt.
Ik zou dan 3 rijen van zo'n fruitautomaat op je borst zetten.
Ja, hè?
Ja,
van die belletjes.
Ja, precies.
Ja.
Lijkt me heel vet.
Dat vind ik een hele goeie. Weet je, kijk, ik weet natuurlijk niet wie uiteindelijk die eindbeslissingen maakt. Maar
Gudde,
ja. Nou ja, goed. Ja, vind ik een goede keuze dat hij dat op die manier heeft gedaan. Want het is natuurlijk een hele vreemde markt. Een hele verleidelijke markt. Je ziet het ook bij de spelers die onlangs weer in het nieuws zijn gekomen. Ja. Hè, met gokpraktijken.
Heb jij dat wel eens gedaan?
Nee.
Ook nooit voor benaderd?
Nee, ik ben een hele slechte gokker. En ik voel daar ook helemaal niks bij, zeg maar. En ik ben wel eens een keertje naar het casino geweest. Ook wel eens met de club of met bekenden of met vrienden. Nou ja, goed, dan is het een keer 50 euro. En dan, ik heb er ook de ballen verstand van, moet ik zeggen. Nou, dan leg ik in, dan is het weg. Nou, en dan ga ik wat anders doen. Ga ik bij mensen kijken.
Ja, absoluut.
Nee, maar ik heb daar zelf gelukkig niks mee, want ik denk ook dat heel veel mensen daarmee in de problemen komen. En,
het is Toto en zo, ik bedoel, dat is toch niet misdadig als je daaraan meedoet?
Nee, zeker niet. Maar het verschil natuurlijk met Toto, want we zien ook wel die uitingen van Toto op de pagina's van FC Groningen voorbij komen. Ja, dat zijn volgens mij landelijke afspraken met alle eredivisieclubs. Hè, die allemaal met Toto zo'n deal hebben gemaakt. Mm. En dat is volgens mij eredivisie breed gewoon afgesproken. En dat is natuurlijk wel anders dan als je zo'n gokbedrijf echt de hoofdsponsor van je club maakt.
Ja, maar ik bedoel meer van het imago. Er wordt heel vaak gezegd over dat het imago van de hele gokmarkt en gokwereld.
Kijk, laat duidelijk zijn, gok is prachtig.
Nee, maar snap je wat ik bedoel?
Anita vaak eventjes in de Simply Wealth.
Simply Wealth?
Ja, dat is een bepaalde gokmachine.
Oh, hier. Hij schijnt er dus heel veel verstand van te hebben. Ja, precies. Nee, maar ik bedoel, het is toch niet zo heel raar als jij je laat sponsoren door een gokbedrijf?
Nee, maar je hebt er ook bepaalde normen en waarden als club en waarmee je wel of niet dusdanig wil identificeren.
Ja.
Dat je met een partij die net is opgericht omdat die markt net is vrijgegeven, niet direct een samenwerking voor het hoofdsponsorschap aan wil gaan. Nou, vind ik op zich wel te begrijpen. Ja.
Helder. Wat moeten we nog meer bespreken? Sportmoment van de week.
Ja, sportmoment van de week.
Jullie hebben wat voorbereid, zie ik.
Ja.
Nou, wie begint?
Jij mag wel beginnen.
Nou, het heeft wel met sport te maken, maar Louis van Gaal vind ik wel een bijzondere, eerlijk gezegd. Hè? Dat hij, je kent het verhaal dat hij natuurlijk ook de verschillende behandelingen heeft gehad. Hè, met met de ziekte kanker natuurlijk.
Agressieve vorm van prostaatkanker heeft hij.
Ja. Ja, dat is toch bijzonder ook dat je dat hij het zo. Dat het niet zo nu pas eigenlijk naar buiten is gekomen.
Mm-hmm.
Hè? En dat hij dat ook op die manier zelf heeft geregisseerd eigenlijk. Ja, dat vind ik toch wel. Ja, het is wel een bijzondere situatie. Zoiets gun je natuurlijk sowieso niemand. Maar ja, ik kan me voorstellen dat het er wel inhakt.
En hij heeft het geheim, hij vertelt het ook nu pas, omdat die documentaire over hem uitkomt. Ja. Waar dat dan volgens mij ook in zit.
Oh ja.
Maar hij wilde het dan nog geheim houden voor de jongens, zeg maar, de afgelopen weken. Dat hij ze onder zijn hoede had. Maar hij zei dus gewoon, avonden is hij daar steeds weggegaan.
Dat is heftig hoor.
Om stiekem om bestraald te worden. Of, ja.
Wat ik me toen afvroeg op dat moment, dacht ik, oh, hij zat toch ook eventjes in een rolstoel. Had dat misschien ook iets mee te maken of zo. Maar goed, dat maakt ook verder niet
uit. Oh, ja. Belangrijk. Is ook zo. Ja, maar dat was volgens mij gewoon echt een, ja, ik weet het ook niet trouwens. Ja,
ja, het was in ieder geval.
Ja, maar dus ja, het blijft erg natuurlijk, ja, zo'n situatie.
Zeker. Ja, dat is, ik ben heel benieuwd hoe dit nu de komende tijd ook, ja, gezondheid boven alles lijkt me. Maar ik, ja, heel raar. Ik weet niet of het me een slecht mens maakt, maar ik moest ook direct denken van, oh, maar hoe gaat het dan straks ook met het WK natuurlijk? Hm. Ja, want ja, voor hetzelfde geld is hij zo zwak dan. Hm. Je weet het niet, dat hij niet eens mee kan.
Nee, ja, je hebt Koeman natuurlijk die al.
Ja, die wil wel.
Ja.
Maar goed. Hopelijk komt het niet zo ver.
Nou, nee, inderdaad. Ik wou zeggen. En blijft natuurlijk. Hij heeft zijn minpuntjes, heeft hij. En ik vraag me af of hij zelf aan het totale mensprincipe voldoet. Maar ik vind het altijd een geweldig figuur om hem zo in interviews en zo te zien. Ja, altijd gebeurt altijd.
Er staat wel iemand.
Ja, zeker.
Maakt het ook mooi.
Ja, laten we hopen dat hij er bovenop komt. Stefan.
Nou, ik had eigenlijk een beetje twee dingen. En het eerste, het begint eigenlijk bij Ronald de Boer, die als een volslagen idioot daar aan het oreren is bij Humberto. Ja. Dat ik echt denk.
Ook al bij Humberto.
Ook al bij, ja, die heeft wat dat betreft een goede week. Maar ook al als je dan luistert naar wat die man te zeggen heeft. Hè, daar zit gewoon iemand propaganda te voeren voor Qatar. Iemand die betaald wordt door Qatar om positief te zijn over dat hele WK. En die loopt dan cijfers van officiële, onafhankelijke instanties op een dusdanige, kwalijke manier in twijfel te trekken. Dat ik denk, ongelooflijk dat die man daar bijna geen weerwoord kreeg. En onbegrijpelijk dat hij nog een contract bij Ziggo heeft en nog wordt uitgenodigd. Want het is onvoorstelbaar. En ook dan hoe hij en Amnesty International, maar volgens mij was het The Guardian, een toonaangevende, onafhankelijke krant, in twijfel trekt. En dat komt er bij het tweede gedeelte. Ik luisterde gisteren naar het interview wat Henk Vrezer had. En de afloop van die wedstrijd Sparta-Heerenveen. En dan ging het natuurlijk over die gokpraktijken. En dan gaat hij dus.
Van Beugelsdijk.
Van Beugelsdijk en Meijers onder andere. En dan gaat hij dus dat onderzoek van die gerenommeerde journalist van het Algemeen Dagblad in dit geval op de duur vergelijken met een juice-knal.
Ja, is dat zo?
Ja, bedoelde hij dat zo? Waarom hou je dat anders aan?
Ja,
ik snap wat je bedoelt. Om de aandacht een beetje te verleggen. En dan denk ik, ja, juist in een periode waarin journalistiek al toch wat onder druk staat, snap ik gewoon niet dat je dat op dat moment doet. Helemaal omdat Beugelsdijk en Meijers het volgens mij gewoon hebben toegegeven.
Ja.
Hebben gezegd dat ze dat gedaan hebben. Dat komt dan naar buiten door goed journalistiek werk. Dan kan je toch als coach zeggen, nou, ik heb besloten om ze gewoon bij de selectie te houden, want ik vind dit en dit en dit. Maar ga nou eens op de inhoud in plaats van op, in dit geval, de journalist die dit gewoon uitstekend heeft gedaan.
Ja,
ja, en dat vind ik ongelooflijk.
Ja, ik interpreteer het heel anders hoor, heel eerlijk. Want ik zat ook te kijken, volgens mij, maar dat kan aan mij liggen.
Maar waarom haalt hij het dan erbij?
Nou, volgens mij probeerde hij te zeggen dat hij dat er allerlei partijen, in dit geval dan bijvoorbeeld het AD, maar hij betrok daar ook die juice-kanalen bij. Dat er tegenwoordig heel veel dingen over heel veel mensen worden gezegd en geschreven. En of ze nou terecht zijn of niet. Maar,
nee, maar dit gaat toch over een kundig journalistiek onderzoek? Dat is toch wat anders dan dat zij zeggen dat Beugelsdijk iets heeft gedaan met een meisje, of dat hij vreemd is gegaan, wat hij juice
kanalen. Nee, maar ik bedoel, volgens mij wilde hij namelijk zeggen dat als hij dat hij dat allemaal niet van invloed wilde laten zijn op zijn keuze. Dus dat hij zoveel mogelijk alles van de buitenwereld, zeg maar, wilde afsluiten.
Maar wat nou als Beugelsdijk iemand had neergestoken, zoals Promes? En dat was ook door een gerenommeerd medium naar buiten gebracht?
Ja, dat was toen ook, nou ja.
Had hij dan ook het voorbeeld van een juice-kanaal erbij gehaald? Ik denk het niet.
Dat weet ik niet. Goeie vraag.
Nee, maar ik vond echt een achterlijk interview. Echt bizar.
Ja, omdat je dus...
proberen ze volgens mij min of meer een beetje uit de wind te houden. Ze zitten zelf natuurlijk ook een beetje in zwaar weer met Sparta. Dus ja, hij wil die spelers gewoon opstellen.
Ja, maar dat mag ook.
Waardoor hij een beetje met een misschien verkeerde omweg op dat moment... probeert de zaak een beetje anders te gaan breien.
Ik denk van ja, kijk, het is gebeurd... Dat hebben ze zelf toegegeven. En dan haalt hij er zoiets bij.
Ja.
Dat begrijp ik gewoon niet. En hij kan prima tot de conclusie komen dat hij het niet erg genoeg vindt. Of wat dan ook. En dat ze gewoon kunnen spelen. Dat is allemaal prima. Maar hou eens op met die gekke vergelijkingen.
Helder. Koers klassieker.
Jij had geen moment? Nou ja, doet er eigenlijk ook niet. Doet er eigenlijk ook niet. Nee, inderdaad. Laten we maar gewoon verder gaan met de klassieker.
Ja, helemaal niet. Als ik nu wel echt iets ga noemen... wat inderdaad wel echt indruk op mij heeft gemaakt... dan gaat hij helemaal, dan loopt hij weg.
Wat ga je dan zeggen over die volleyballen?
Ja,
die
ja,
precies. Ga op voor volgende.
Ik ken hem ook. Ik ken die jongen maar al te goed. Ja,
prima.
Koers klassieker.
Nou, zoals wij hier zitten. Happy.
Nou ja, 2 van de 3, ja. Zie jullie volgende week weer.
Gezellig.
Hoi. Friends.